Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, maandag 13 februari. Voetbalpraat en er is genoeg te bepraten. Want we hebben een ronde in de Eredivisie achter de rug. De top 6 won. En komende week gaan we ook weer Europees voetbal krijgen. Vandaag voetbalpraat met Leon ten Voorde van Tubantia. In het tweede gedeelte gaan we het uitgebreid ook over Twente hebben. Want daar is het een en ander gebeurd met het vertrek.
Zeg dan niet. Nu ze hebben iedereen weg. Ze willen natuurlijk dat horen.
Gaan we straks aan beginnen. En wie weet heeft Kenneth dat wel als,
Ik ben nu al
als opwarmertje. Arno Vermeulen, chef voetbal bij de NOS. En Kenneth Pires, nou jij trapt altijd af. Ja. Trap je af met Twente of?
Nee. Jakub Jankzul, Tsjechisch international. Die vandaag bekend maakt dat hij homoseksueel is. Boeien. Maar wat ik heel opvallend vond en wat ik eigenlijk goed vond is... Het was geen... Je kreeg geen notificatie. Je kreeg niet breaking news. Je kreeg niet dat het continu stond... dit moet je zien. Het was gewoon een soort van, een nieuwsbericht. En we gaan weer verder. En ik denk dat dat wel een goed teken is. Dat soort dingen gewoon iets meer aan het normaliseren. Dat homoseksualiteit of whatever in de voetballerij. Het is niet normaal, want je hoort het niet zo heel veel. Maar wel dat het iets meer normaler wordt.
Dus moeten wij het eigenlijk ook niet over hebben nu?
Nee, dat kan je wel stellen. Maar ik vond het wel vooral het gedeelte dat het geen breaking news is. Zowel niet in de Nederlandse kranten, ook niet in de Deense kranten. Dat vond ik eigenlijk wel een opvallend en een goed teken.
Toch gaat dat filmpje wel viraal. Hè? Hij is wel de eerste Europese speler van een topcompetitie. Hij is ook 45-voudig international geweest. Die er dan vooruit komt. Hè? Speler van Sparta Praag.
Het is natuurlijk wat Kenneth eigenlijk zegt. Natuurlijk is er aandacht voor. Volkomen logisch. Maar we hopen natuurlijk dat het over een paar jaar afgelopen is. Dat niemand het filmpje meer hoeft te zien. En dat gaat ooit gebeuren, maar het gaat nog wel even duren. Maar daar moeten we wel heen.
Is het dan toch moedig, Leon ten Voorde, dat hij dat toch doet?
Is wel moedig. Maar je moet er naartoe dat er helemaal geen filmpjes meer worden gemaakt. Hè? Dat is dan weer de volgende stap. Maar het is wel moedig om het te doen. Hij is 45-voudig international, dus die jongen heeft dus in eigen land een enorme status. Dus daar zullen denk ik wel heel veel mensen hebben gedacht van... Wel bijzonder dan.
Kenneth, ik ken jou nog niet zo goed, maar ik ga dan van tevoren filosoferen. Waar zou u mee beginnen? Ja. Ik dacht misschien dat je met Özyakup zou beginnen, die dus een winnende goal maakt in.
Maar die had ik gisteren man van de weekend gemaakt. Ja. Kan niet blijven herhalen.
Hij vertelde dus dat hij helemaal niet blij was met het maken van het winnende doelpunt. Begrijp je dat hij daar, na alleen van wat er natuurlijk in Turkije is gebeurd, het shirt wat hij ook laat zien, wat hij dus bedreven voor Turkije?
Ja, hij bedoelt natuurlijk dat het allemaal secundair is, dat je alles natuurlijk... enorm wegzet op het moment dat er zoiets aan de hand is. Dat snapt natuurlijk iedereen. Iedereen is er heel erg mee bezig. En als je Turkse roots hebt, daar familie hebt, dan is het allemaal nog veel dichterbij dan voor anderen. Dus volkomen begrijpelijk. En het is ook toch voor ons dan wel weer mooi dat hij die winnende goal maakt en toch zijn tijd kan nemen om even dat shirt te laten zien.
Alleen Syrië. Op die shirt.
Dat
had bij jullie gisteravond ook...
Hugo Borst had daar een column over. Hij is een jongen uit Turkije en pakt dan zijn land. Ik vind het allemaal zeer begrijpelijk.
De titelstrijd is in volle gang. Feyenoord, de koploper, is weer koploper. Neemt een lastige hoorde in Heerenveen. Maar begon wel stroef, ken het?
Ja, en ze kwamen goed weg natuurlijk op een centimeter na dat het wel buitenspel was. En dan moet je natuurlijk nog zien op een zeer moeilijk bespeelbaar veld... waar echt iedere speler een handeling extra nodig had. En logisch, omdat je zo'n slecht veld hebt. Dus dan moet je maar daar doorheen zien te voetballen. Maar goed, dat werd afgekeurd. En dan scoor je eigenlijk een soort van identieke goal. Ja, en toen vond ik wel dat Feyenoord weer gewoon de betere was. Tot het laatste kwartier, waar het dan wel wereldgoal, by the way... Van Heerenveen. Zijn eerste goal, dat is best wel bijzonder om dan zo'n goal te maken. En ik hoorde gisteren Rogier Meijer zeggen, dat heb ik hem vaker zien doen.
Op de training.
Dat vind ik wel nogal wat. Maar Ja, en toen werd het wel moeilijk. Maar uiteindelijk, ja, dat is zo'n wedstrijd waar je dan toch naar je toe trekt. Goede, normale overwinning als je inderdaad mee wilt doen om het kampioenschap.
Maar hoe lang is het geleden dat het top 6 allemaal won? Ik vond het hartstikke saai.
Ja, de laatste weken niet. Nee, met al die toppers.
Daarom, ja, het is ongekend.
Nou, die wedstrijd was spannend. Die van Ajax was een beetje spannend. De rest was echt, nou ja, Sparta een beetje als je dan een top 6 wil.
Ja, die was wel spannend.
Gezocht, maar ja, oké. Okay, maar dat is.
Je had spannender gekund als een scheidsrechter zijn werk had gedaan in de VAR, maar ja.
Bij Go Ahead Eagles.
Ja.
Bijzonder.
Ongelooflijk.
Ja, voor de tweede keer in de week dat ze.
Ik heb me de afgelopen week enorm gestoord aan aan de scheidsrechters in Nederland. Coet, wordt gewoon 3 penalties ontnomen in een paar dagen tijd. 2 in de beker. En gisteren bij Twente, Joey Coy floot voor zijn doen een redelijk goede wedstrijd.
Met Twente voor
een
nam, ja.
Maar is dan een buitenspelsituatie, is ongekend. Ook op de helft, Twente heeft buitenspel, maar hij laat een vrije trap gewoon nemen op de helft van Twente. Ik ben wel benieuwd, als er een goal uitgekomen was, mag de VAR dan ingrijpen?
Dan mag de goal altijd terugkijken.
Ja.
Ja. Dus kan dat.
Nee, maar Coet vorige week 2 penalties tegen ADO in de beker. Niet
maar je bent ook, Leon, je bent ook niet meer verrast. Deze discussie hebben we wel vaak gehad.
Afgelopen week was ik wel weer verrast. Omdat we hebben het er heel vaak over. Maar ja. Afgelopen week, eerst zonder VAR. En dan denk je van, ze hebben de VAR toch nodig. Hè? Ook bij Feyenoord gebeurde er van alles tegen NEC.
Ja, maar
dan kijk ik gistermiddag kijk ik naar Coet tegen Sparta. En er staat Manschot er een meter vandaan van de situatie. Ja, ik vind het echt ongelooflijk.
Maar dan kan je wel zeggen dat de VAR bij Feyenoord was er geen VAR. En dan denk ik, ja, waar is de VAR? Maar de week daarvoor bij Volendam of 2 weken daarvoor. Identieke situatie. Hartman en die
Murkin.
Bij Nijhuis toen.
Zit er wel een VAR.
Ja, nee, ja.
En dan, dus het is niet de VAR. Het is mensenwerk. En nu zijn er nog meer mensen die fouten kunnen maken. Dus dan je ook wel meer soort van dit soort momenten. En dan hoop je natuurlijk maar dat je uiteindelijk ergens, en dan komen ze wel met cijfers, de KNVB, van het is zoveel eerlijker geworden. Zoveel procent eerlijker geworden. Alleen op het moment zelf denk je van hoe kan zoveel mensen naar kijken en zoveel ernaast zitten.
Ja. Maar vorige week was er in het bekertoernooi geen VAR. En toen hadden we wel heel veel momenten. AZ dat een penalty krijgt tegen Utrecht. Feyenoord met Hartman die rood moet hebben.
In principe is dat niet.
Noord Eagles bij ADO.
Ja, maar niemand kan natuurlijk meer beweren dat we terug kunnen naar een tijd zonder VAR. Dat is natuurlijk niet waar. wat ik heb bedoeld. Het blijft wel.
Even uitleggen over wat ik bedoel. Ik ben benieuwd.
Het blijft natuurlijk wel zo dat het niet de oplossing is waardoor er nooit meer fouten gemaakt worden. Dat is helder. Ook als VAR, als veiligheidsklep faalt nog wel met een bepaalde regelmaat. Maar ik bedoel, stop vooral de optie om maar te praten over het niet inbrengen van de VAR. Want inderdaad, bij de beker waren we allemaal behoorlijk over de zeik, over wat daar gebeurde. Door Hartman mag je toch aannemen. Je kunt zeggen, nou, laten we zeggen, in 9 van de 10 gevallen met de VAR was hij er toch wel.
Ja, maar ook niet.
Weet ik, maar dat is dan niet 1 van die 10. Maar in 9 van de 10 gevallen zou hij wel met rood van het veld zijn gegaan. En nu komt hij er ook mee weg.
Maar bij Volendam speelt een rol, Kenneth, denk ik, echt dat Nijhuis de scheidsrechter was en dat de VAR bij Nijhuis denkt van, ja, maar dat laat ik gaan.
Maar dat vind ik dan een nog grotere fout.
Ja, maar ik denk dat het wel zo een rol speelt.
Ja, maar kijk, met dat VAR, wij gaan niet meer terug. Dus wat Arno echt bedoeld is, nee. Dat is, wij gaan niet meer terug natuurlijk zonder VAR. Alleen, ja, het blijft dat mensenwerk. En je hebt de kwaliteit van de mensen die bepalen hoe goed dit systeem is of wordt. En uiteindelijk, ik miste de VAR trouwens helemaal niet.
Midweeks in de week nog niet?
Ja, maar omdat ik dat bij Volendam precies hetzelfde. Het is gewoon de mensen. En ik kan bijna beter zeg maar accepteren wanneer er geen VAR is en dat er fouten wordt gemaakt. Bijvoorbeeld penalty van AZ. Dat is gewoon een scheidsrechter die niet zo heel goed is. Dat kan ik bijna beter accepteren dan er ook nog mensen daarna en naar kan kijken, terugspoelen, alles doen wat ze willen. En dan nog de fout.
Snap ik wel.
Niet herstel.
Toevallig hadden we afgelopen week wel weer een meeting met Van Egmond. Ook hierover bij de NOS. En die cijfers natuurlijk, die zijn vaak wel wat optimistisch. Maar bijvoorbeeld wel alle buitenspelincidenten dit jaar, zeg maar. Met hulp van de VAR is er wel een foutscore van 0. Dus bijvoorbeeld bij buitenspel werkt het wel als de brandweer. De VAR kunnen ze wel alle fouten eruit
wissen.
Je hebt
wel daar één maar, vind ik. Dat is bepalen wanneer de bal vertrokken is, nou ja, is ook mensenwerk.
En gisteren was er bij Heerenveen Feyenoord toch ook wel weer een discussie.
Ik geloof er helemaal niks van. Dat zijn de cijfers waar de KNVB wel van Egmond mee komt. Maar
Is ja. De slager dus zijn eigen vleeskeurt?
Dat gevoel heb ik dan wel een beetje. Want wat Kenneth zegt, dat klopt natuurlijk. Op het WK had je de chip in die bal. Dan weet je op het moment dat de bal van de voet vertrekt, dan is het. Dat is een meemoment. Maar dat kun je met het blote oog.
Dat doen ze met de hand. En op het moment dat de impact op de bal te zien is. Hè, dus als je echt de vervorming van de bal ziet op het beeld. Daar zetten ze hem stil. Ja, maar, dat is het eerste frame, zeg maar. Maar dat is, het is handwerk. De chip, nou ja, dat is, als je het consequent doet niet. De chip is natuurlijk ideaal, maar is dus echt financieel, zeggen ze, onbetaalbaar. Er is geen geld voor om dat nog in te voeren. Maar dan ben je overal vanaf.
De vraag ook, is ook, wil je voetbal totaal foutloos proof maken? En kan dat überhaupt? Kijk, ze hebben nu al die 10 centimeter foutmarge ingebouwd voor de buitenspel. Omdat ze inderdaad waarschijnlijk dat met wanneer vertrekt de bal. Maar ja, als het dan op een millimeter of meter, centimeter, bijvoorbeeld zoals gisteren. Ja, dan is het echt wel bepalend wanneer die bal vertrokken is.
Ik wil even terug naar Feyenoord, koploper. Jiménez, heeft hij jou overtuigd nu als eerste spits? Krijgt de laatste week.
Al een tijdje. Al toen het een beetje de concurrentiestrijd was, vond ik hem qua klasse, vond ik hem meer hebben dan Danilo. En ik snap wel dat in trainen, als je ongeveer gelijk is, dan kies je misschien wel voor wie het beste druk zet of wie het beste werkt of whatever. En hij, ik moet zeggen, Danilo heeft ook 8 goals gemaakt. Is ook echt een prima aantal. Maar als je, denk ik, als je als Feyenoord verder wil en beter wil worden als team, denk ik dat je een speler hebt die iets meer klasse heeft. En dat heeft Jiménez, vind ik.
Zie jij hetzelfde als wat bij Twente gebeurde? Toen hij de eerste seizoen zelf bij Twente eigenlijk veel scoorde en de tweede helft seizoen, kwam hij dan ook naast te staan?
Met Danilo.
Danilo?
Dat vond ik ook een heel merkwaardig seizoen. Hè? Toen de hele ploeg deed het heel goed voor de winterstop. En na de winterstop hebben ze zo'n beetje alle wedstrijden verloren. Dus ja, toen werd er ook wel veel naar Danilo gekeken. Maar ja, ik vond Jiménez heel matig beginnen bij Feyenoord. Toen dacht ik van, wat hebben ze nu in huis gehaald? Maar die jongen is wel, gaandeweg het seizoen, is hij echt wel goed geworden. Slot heeft ook wel lang getwijfeld hè, tussen de twee. Dat zegt natuurlijk ook wel veel. Maar nu kiest hij wel duidelijk voor hem. En dat is ook wel terecht.
Nou ja, hij past voor mijn gevoel iets meer bij Feyenoord als spits.
Danilo is natuurlijk die wacht af op zijn momenten.
Jiménez is toch
Jiménez
meer
is een gifkikker die jaagt.
Een soort Julio Cruz.
Het is meer die Argentijns en Mexicaan, geloof ik. Hè. Maar het is een beetje dat Zuid-Amerikaanse wat hij wel meer heeft. Dat gif, dat klierige. Ik denk dat hij echt daarin anders is. En Danilo iets meer een stylist.
Ja, bij Danilo krijg je al snel het gevoel dat hij er niet alles aan doet.
Dat is het.
En dat is niet terecht.
Dat heb ik. Ik vind hem ook helemaal geen stylist, Danilo. Nee, hij is juist, vind ik, een hardwerkende Braziliaan.
Maar geen
gifkikker. Hij werkt wel hard, maar toch heb je bij Jiménez zie je veel meer dat gif, denk ik. En ik denk dat ook wel gewaardeerd wordt.
Ja. Dat idee heb ik ook. En misschien dat hij iets completer is, Jiménez, nog dan Danilo.
Fantastisch kop, hij heeft een hele goede linkerbeen. En kijk, het is ook zo, als je dan naar Nederland komt, dan leer je al die dingen bij wat wij belangrijk vinden. Dat is bijvoorbeeld, hoe zet je druk? Weet je, in andere landen word je beoordeeld op hoeveel goals maak je. Maar hier word je ook beoordeeld op andere parameters. En hij leert dat waarschijnlijk beter. Hij leert dat pasen trappen. Hij leert al die dingen wat we in Nederland belangrijk vinden. Dat maakt hem wel op termijn, denk ik, een zeer goede spits.
Maar toch zei Slot een paar weken geleden nog maar. Van ja, het is meer een spits die erin moet komen. En dat hij dan pas gevaarlijk wordt. Toen hij vaak als invaller juist scoorde.
Ja, maar vond hij hem denk ik dan niet verder genoeg.
Maar nu is hij gegaan.
De laatste tijd is hij wel.
Goed getraind de laatste anderhalf
uur. Trainen is wel belangrijk.
Maar deze jongen gaf zelf een interview. En volgens mij is hij ook heel leergierig. En pikt hij inderdaad alles wat Slot hem aanreikt. Ook in verdedigend opzicht en zo. Dat pikt hij gewoon ook op. En ik denk dat je als trainer, dat als je dat eenmaal ziet, dat je er ook wel gecharmeerd van raakt. Van iemand die getalenteerd is, maar ook nog de dingen wil bijleren. Dan denk je van, dat wordt mijn jongen op een gegeven moment.
Maar die spelers van Feyenoord moeten echt de handen dik knijpen dat ze aan de Slot als trainer hebben gekregen. Ik vond het echt mooi met Kuksu gisteren. Dat toen hij zei, nou was ik maar die luie voetbal van een paar jaar geleden.
Dat is de gele kaart niet gepakt.
Maar dat is eindelijk een soort van compliment aan de trainer. Van ja, ik heb nu geleerd wat het eigenlijk inhoudt om in betere speler te worden. Om echte profvoetballer te zijn. En ja, dat ik vond dat wel grappig en een leuke opmerking gisteren. En dat voor Arne Slot lijkt me dat leuk.
Maar wat is hij ook daarin veranderd? Hè? Kuktu was hij inderdaad die zelf spot gewoon in zo'n interview op dat veld heeft. Dat is ook echt ontwikkeling bij die jongen. Ook heel snel gegaan.
Fit die jongen.
Hij wordt wel gemist voor Feyenoord dan. Komende zaterdag. Geweldige wedstrijd tegen AZ.
Ja.
Hoe moeten ze dat op gaan lossen?
Ja.
Je hebt ook trainerspapier.
Zeker, zeker. Maar ik heb er niemand nagedacht over het middenveld van Feyenoord. Zeg,
jij wel, Kenneth?
Nou, het meest aannemelijke is natuurlijk dat je Timber terughaalt. En dan doe je iets met een van die buitenspelers. Deel Rozum zal voor de handen liggen.
Ze hebben wel Bujaude ook gehaald, hè, die eigenlijk een nummer 10 is.
Ja.
Maar daar heeft hij nog niet. Daar heeft hij ook iets over gezegd, pas in interview. En hij doet die keurig slot. Dus hij omschreef hem, hè, wat hij kan en wat hij wat minder kan. En waar hij zich fijn voelt. En toen kreeg ik toch alles bij elkaar de indruk van dat het niet is wat hij gehoopt had tot nu toe. Hè. Hij vindt hem eigenlijk wat diep voor een 10.
Wel veel betaald, hè? 7 miljoen euro.
Maar ik heb het idee dat ze daar nog mee aan het stoeien zijn. Of die ook wel in het slotvoetbal mee kan. Hij gaat denk ik niet tegen AZ met Bujaude spelen. Lijkt
maar
me
hij
zal
wel kijken ook naar wat AZ. Weet je, die krijgt natuurlijk allemaal beelden. Wat past dan om tegen AZ te spelen? En je kan me voorstellen dat Dilrosum tegen Klaasje bijvoorbeeld. Weet je, Klaasje is niet zo mobiel. Tenminste, hij speelt hartstikke goed hoor, daar niet van, maar vooral aan de bal. Maar hij is natuurlijk niet iemand die heel veel... En als Dilrosum dan elke keer
wegtrekt,
kan weglopen bij hem, dat zal dan in de voordeel kunnen zijn. En ja, een Timber op 8 is natuurlijk ook een hele prima speler.
Ja, bij AZ viel dit weekend Mijnans op,
ja.
Pas net binnen.
Ja.
Twee doelpunten, assist. Ja. Verbaas je hoe snel hij zich daar heeft aangepast?
Nou, in positieve zin. Ik dacht wel dat hij bij AZ wel... Het is wel een AZ-speler voor je gevoel, maar dit gaat echt wel heel snel. Het gelukt natuurlijk dat er meteen een plek vrij was in het elftal. Op die teampositie waar hij goed kan voetballen.
Maar nu, als hij terugkomt, Dani de Wit?
Denk ik dat... dan handhaven ze hem met Mijnans op dit moment op middenveld. En dan gaat Dani de Wit moet zich dan in het elftal vechten. Ja, dat denk ik wel.
Maar zo
gaat het wel.
En denk ik niet hoor. Ik denk dat Dani de Wit al een streepje voor heeft.
Denk het niet.
Nee?
Nee. Maar je gaat wel situaties krijgen dat Dani de Wit...
Wanneer is hij terug, Dani de Wit? Weet je daar iets van?
Volgens mij zijn alle geblesseerden bij AZ komen in maart terug, roepen ze steeds.
Maar ze hebben toch in de winterstop ook veel geld betaald voor Mihailovic.
Ook geblesseerd.
Ja.
Maar ze hebben 6 miljoen. Ze hebben drie spelers voor de 10 positie. Waarbij Mijnans natuurlijk ook heel goed aan de zijkanten kan spelen. Waar ze ook niet zo heel veel dubbele bezetting hebben.
Heeft AZ 6 miljoen betaald?
Voor Mihailovic, groot talent vanuit Amerika.
Ja. Ja.
Voor AZ, stevig
geïnvesteerd. Is dan stevig geïnvesteerd, ja.
Zeker. Maar die deed het ook niet heel slecht. Was een beetje voor je gevoel, is technisch wel goed. Maar een beetje lichte voetballer. Maar die hadden ze ook wel gekocht voor volgend seizoen. Hè? Als AZ de speler tussentijds haalt, is het eigenlijk altijd een kwestie van 6 maanden wennen. En dan moet hij de komend seizoen staan. Ik denk dat ze een beetje gokken dat Dani de Wit ook wel verkocht wordt komende zomer. En dan hebben ze met Mijnans en met hem weer twee spelers voor die plek. Ik denk dat het zo wel in elkaar zit.
Ik kan ook schrijven met Mijnans. Ik hoop niet dat ze dat gaan doen. Want weet je, hij heeft aan de linkerkant en de rechterkant gespeeld. Maar ik denk als hij de tijd krijgt op de teampositie, ik kijk er heel graag naar. Hè. Ik ben heel veel respect voor Dani de Wit, maar hij is gewoon niet mijn speler. Maar die andere, Mijnans, ja, dat vind ik echt. Toen ben ik aan mijn oude collega Barry van Galen. Die was nog geniepiger, ja. Maar en nog ja. Beter, denk ik. Maar deze jonge linkerbeen, hoe hij dat...
Maar hij is compleet, hè? Want hij loopt veel.
Wel goed,
hij is
natuurlijk
technisch maar, goed, maar hij loopt ook veel. Hij beweegt veel. En...
Het gek is dat hij onder Vrezen vorig jaar helemaal niet speelde.
Nou, is niet zo heel gek.
Want aan het begin van het jaar zat hij ook nog op de bank, hè, bij Stijn de eerste.
Ja, maar bij Vrezen vorig jaar zat hij echt een bepaalde tijd. Alle creatieve spelers zaten wel op de bank naast elkaar, waar hij er één van was. Ja, daar werden andere dingen gevraagd in die tijd.
Ze moeten ook denken bij Sparta, even serieus.
Ja.
En dat is eigenlijk ook bij Utrecht nu gaande. Ik denk dat Henk Vrees een prima trainer is. Maar het is wel opvallend, als hij dan ergens niet meer zijn, dan gaat het als een speer.
Ja.
En waarom is het een prima trainer, denk je dan?
Nou, dat denk ik gewoon. Ik denk namelijk niet dat Louis van Gaal, en dat is puur van dat Louis van Gaal iemand vraagt die niet een prima trainer is. Dus puur daarop, ik heb nog nooit een training van hem gezien.
Ik weet niet of Edgar Davids een prima trainer is.
Nou ja, misschien voor die rol wat hij gaat vervullen. Ik denk namelijk niet dat Van Gaal... Hij doet namelijk niets iets van... Nou, ik vind jou wel leuk. Of je hebt dit, of je hebt dat. Nee, hij kiest op basis van wat hij nodig heeft voor een bepaalde positie. Dus puur daarop. Ja. Verder heb ik totaal geen kennis van zijn trainingskwaliteiten.
Als je tot de kern komt, deze speler die nu al bij AZ zo makkelijk inpast... is inderdaad merkwaardig dat hij afgelopen jaar bij Sparta... best vaak op de bank zat, toch?
Ja. Was je verbaasd over het nieuws dat Mohamed Iatare vandaag weer is opgepakt? Voor problemen in de relationele sfeer?
Nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik denk bij allemaal niet. Het gaat gewoon met deze jongen al een paar jaar heel erg bergafwaarts. En ik heb het gevoel dat niemand enige controle over hem heeft, helaas. En er zijn al vaker aanwijzingen geweest, toen ook met die leaseauto van hem bij Ajax... waar een aantal mensen uit de Mokromafia gebruik van zijn leaseauto had gemaakt. Dat hij verkeerde in dit soort kringen. En dat hij ook in de relationele sfeer natuurlijk al een paar keer nu iets achter de rug heeft waar de politie op ingrijpt. Ja, het gaat gewoon met die jongen heel erg slecht. Ik denk alleen dat hij zelf dat gevoel niet heeft. Maar iedereen die hem kent of die hem observeert zoals wij op afstand als journalisten, zijn er wel behoorlijk van overtuigd. Maar als hij dat niet inziet en als hij dat niet gaat veranderen, dan wordt dit van kwaad tot erger. En
als hij over 5 jaar een goede carrière hebt, dan is het wel de revival of
the
century. Om van zo ver te komen in de shit waar hij nu zit, hoe hij eruit ziet, hoe hij al die dingen.
Was vandaag
om dat op de rails te krijgen is, ja.
Het was nog wel een pushmelding, hè? Op de telefoons allemaal, Iatare. Maar er komt dus ook een moment dat geen pushmelding
meer
was.
Maar dat was het ook toen hij scoorde voor Jong Ajax.
Dat klopt.
Dat was ook een pushbericht. En daarom, hè, met dat
was wat overdreven, hè?
Nou, nogal.
Maar had je niet ergens stiekem gehoopt van, de laatste tijd horen we niet zoveel, geen nieuws is goed nieuws. Hij is misschien in Turijn bezig.
Ja,
daar had ik zeker op gehoopt. Dat je misschien zou denken van, hij heeft eindelijk het licht.
Dat hopen we allemaal. Maar op een gegeven moment is het ook zo, weet je, wat mij betreft, is dit al verspilde energie. Het is, nou, we hebben er wel over als hij een keer gaat voetballen.
Maar hij staat onder contract nog bij Juventus.
Ja, nee, daarom.
Tot 25.
Maar die hebben waarschijnlijk
een rare vraag. Zou hij gewoon zijn geld krijgen elke maand? Nee, toch?
Nou ja, hij heeft zo'n contract.
Maar hij traint daar toch niet?
Maar misschien heeft Juventus wel gedacht van, hey, ga jij maar gewoon eerst zorgen dat je jezelf terugvindt. En hij was dus in Amsterdam vandaag, waar hij dus is opgepakt.
Ja.
Het is een hele lastige kwestie, moet ik zeggen. Je weet ook niet genoeg van. En je weet alleen maar dat het een voetballer is die op dit moment zijn talent aan het weggooien is, wat je bij godsgratie hebt gekregen.
Meer dan dat, hè?
Maar goed, het is niet alleen maar wat dit kan, het is ook wat dit kan.
We gaan het ook straks nog zeker heel uitgebreid hebben over wat er allemaal bij Twente gebeurt. Wat hebben wij Ajax en PSV, die natuurlijk Europees ook een belangrijke wedstrijd spelen in het Europese toernooi. Nog ook nieuws van vandaag is dat Danny Hoessen naar Emmen gaat. Wat moet Emmen nu met Danny Hoessen als spits?
Hetzelfde type als Sivkovic toch een beetje. Diepte, een beetje lichtgewicht.
Ook een speler die
anders. Maar ze had toch die misschien ben ik weer
Locadia.
Nee, die Locadia.
Wordt genoemd.
Nee,
ze hebben Darvalou. Maar die
ja, Darvalou.
Ja, maar die is dan wel weer veel geblesseerd geweest de laatste tijd. En nu hebben ze dan deze speler.
Maar die hebben ze toch net gehaald?
Ja, maar die is geblesseerd.
Ja, maar wat gek hè, dat die clubs allemaal spelers tussentijds halen die bijna een half jaar of een jaar niet gespeeld hebben. Maar dat ze dan verrast zijn dat ze geblesseerd raken als ze ze tussentijds halen. Dat is wel bijzonder, hè?
Petter van Aanholt nog niet.
Straks zijn we terug en dan gaan we dus uitgebreid praten over de perikelen bij Twente. En kijken we vooruit naar het Europese avontuur van Ajax en PSV. We gaan door met het tweede gedeelte van Voetbal Praat. Straks gaan we het hebben over Ajax en PSV, maar laten we met Twente beginnen. Want daar gebeurde gisteren het een en ander. Wedstrijd tegen Volendam wordt gewonnen. Jij denkt, ik ga mijn stukje tikken. En wat gebeurt er? Streuer en Jans die maken bekend dat ze stoppen. Ben je verbaasd?
Ja, ik was verbaasd. Ik kan nu wel heel stoer zeggen van, wij weten altijd alles als clubbosjes. Maar dat was dus in dit geval duidelijk niet zo. Iedereen was verrast. Niemand zag het aankomen. Jij was er ook. En wij dachten allemaal, we gaan het over de wedstrijd hebben van Volendam. En we gaan het hebben over die gekke Joshua Brunet die de gekste dingen doet in de wedstrijd. Van briljant naar bizar slecht. Maar het liep even anders. We kregen een melding van, er gaat zometeen groot nieuws komen. En toen, dit hadden we niet zien aankomen. Ja, niemand.
Begrijp je de keuze van Jans dat hij denkt, na 3 jaar is die citroen misschien uitgeknepen?
Ja, ik vind het een heel verstandig beslissing van hem. Hij heeft het 3 jaar geweldig gedaan. En ik vind 3 jaar altijd wel een beetje een kantelpunt voor een trainer. Ook voor een club. Van moet je er nog een 4e jaar aan toevoegen? Nou, hij heeft zelf een hele slechte ervaring bij PEC Zwolle. Dat zit er nog steeds wel dwars. Hij heeft het 3 jaar geweldig gedaan. De beker gewonnen, de Johan Cruijffschaal. En het 4e jaar werd een fiasco. En toen daar heeft hij wel heel lang mee geworsteld van, ik ben toch een jaar te lang doorgegaan. En dat gevoel had hij nu ook van, ik kan nu beter door de voordeur weggaan dan dat het volgend jaar, wie weet, veel minder wordt. En dus wat dat betreft, na 3 jaar vind ik het een heel, heel goed besluit van hem. Om deze stap te doen.
Ik vind eigenlijk die grens van 3 jaar niet meer van toepassing. Want ik vind dat selecties worden zo snel ververst en nieuwe spelers die erbij komen en verkocht en weer andere. Dus ik denk dat je wel je verhaal, zeg maar, weer kan afdraaien als trainer. Er zal waarschijnlijk een aantal spelers die het vaker gehoord hebben, Maar er komt zoveel wisselingen in zo'n selectie dat dat niet echt in...
Nou, daar ben ik wel voor een deel met je eens. Maar ik denk wel dat voor het hele gevoel nog een vierde jaar... Voor hemzelf. Kijk, de motivatie, hij zal altijd wel gemotiveerd zijn. Ja. Maar in het... Alles als je bij elkaar optelt, vind ik na drie jaar rond Jans, vind ik het prima. En
hij
vind
heeft
ik het heel
natuurlijk ook zijn carrière, zeg maar, in, met dat slecht vertrek uit Amerika. Is hij opgepakt door Jan Streuer. En eigenlijk alles, ja, in die drie jaar heeft hij weer opgebouwd. Dus hij kan natuurlijk wel wat verwachten van andere clubs misschien. Hij heeft natuurlijk zichzelf ook op de kaart weer gezet. En dan zal het misschien anders zijn als het minder zou gaan volgend jaar. Alleen ik vind dat nooit echt een reden om dan te stoppen. Zeg, ja, maar als het volgend jaar minder gaat, dit is... Ik denk dat het een soort van gevoel is voor hem van oké, dit was hem, dit was hem dan. En dat is ook oké.
En dat is ook het gevoel wat je hebt. En dat is ook het gevoel dat je ook wel hebt van... dat je ook wel merkt als trainer van in de organisatie of op de werkvloer... merk je ook wel dat sommige mensen ook wel toe zijn misschien aan iets nieuws. En dat zijn allemaal van die dingen, dat voel je. Als je je antenne hebt uitstaan als trainer... en dan kom je uiteindelijk tot de beslissing van ja, vierde jaar... ik proef toch een beetje dat er ook mensen zijn die een keer wat anders willen binnen de club... Ja, dit is misschien wel het goede moment om echt door de voordeur weg te gaan. En daarom vind ik dit een heel goed en verstandig besluit van hem.
En de volgende trainer, hebben jullie daar al iets...
De nieuwe technische directeur heeft zich nog niet gemeld met een vraag bij mij van wie het moet worden.
Ja, maar nee,
ik verwacht hem nog wel.
Maar jullie hebben waarschijnlijk gefilosofeerd of jullie hebben...
Wie is jullie?
De journalisten.
Ja, nee, tuurlijk hebben wij...
Of de supporter, hoe je er genoemd wil worden.
Nee, graag supporter. Nee, daar heb jij je zin. Nee, tuurlijk filosofeer je. En dan de eerste naam die je te binnen schiet is dan, god, Peter Bos. Ja. Hè,
is dat niet te hoog gegeven van Twente, voor Twente, denk je?
Ja, aan de ene kant wel, maar waarom zou je het niet proberen? Ik bedoel, Peter Bos heeft in het buitenland de laatste jaren gewerkt. Ja, niet altijd met evenveel succes.
Maar je kan iedereen proberen, maar...
Ja, nou ja, waarom als je niet probeert, dan weet je zeker dat je...
Nee, dat weet ik ook, maar je kan ook...
Ja, maar ik bedoel, Oosting, Lukien, al die namen die komen langs. En ja, waarom zou je niet Peter Bos op dat lijstje zetten? Ik bedoel, hij woont in de buurt.
Daar heb ik niet, maar meer van denken dat dat haalbaar is. Denk dat hij...
Ik denk dat Peter Bos nog naar het buitenland wil. Alleen de vraag is, ja... Waar kan hij nog terecht? Hè?
Ik denk dat hij wel nog wel goed
ja?
Maar in zijn kielzog van Jans vertrekt ook de technisch directeur Jan Strooijer. Waarom zou Arnold Brugging een goede TD voor Twente zijn?
Nee, dat weet ik niet, dat moeten we ook nog maar zien. Het is eigenlijk ook wel weer opmerkelijk. Want we gaan toch bij best wel grote club iemand blijkbaar als technisch directeur benoemen. Die op dat gebied natuurlijk geen enkele ervaring heeft. Heeft wel te maken met een heel bijzonder vak, dat van technisch directeur. Het is heel belangrijk. Er is geen opleiding voor en er is geen databank van geslaagde technisch directeuren in Nederland. Sterker nog, iedereen zoekt er een. En is blij soms als hij iemand kan vinden. Dus het is ook ingewikkeld, dat snap ik wel. Maar het is eigenlijk ook wel weer een soort van gok. Hij heeft niet bij een club nu op die manier of als manager op zijn minst gewerkt. Waardoor je denkt van nou, hij heeft het in zijn vingers. Tuurlijk, hij woont in de buurt. Hij kent de club heel erg goed. Hij werkt als voetbalanalyticus.
Dan kan je wel wat.
Kenneth binnenkort ook zo'n baan krijgt. Of Kees Kwakman toch bij Volendam. Nee, het is voor een deel ook wel natte vingerwerk. Maar
overwogen is hij al meer dan anderhalf jaar in gesprek. En zelf is hij ook... Maar en kritisch door te zeggen,
vind ik lang.
Ik heb hulp nodig en ik kan het ook niet alleen. En hij heeft er ook over nagedacht hoe hij het zou willen
aanpakken. Ik denk dat je ook wel naartoe moet in de toekomst. En dat zie ik al bij meer clubs. En ik denk dat ook al bij Twente gaat gebeuren. Dat het technisch directeurschap een beetje wordt opgesplitst. Ja. Hè? Je hebt echt een in- en verkoper voor het eerste elftal. En je hebt iemand die daarboven hangt, maar die dan ook de lange termijn bewaakt. En ook de andere dingen eromheen doet, echt voor de club voor de lange termijn.
Je moet dat ook echt gaan
en
doen.
En ik denk dat clubs daar naar meer naartoe gaan. En als je Arnold zo beluistert sinds gisteren, dan is hij daar ook eigenlijk naar op zoek. Hè. Daarom wil hij eigenlijk ook Jan Strooijer zeker in het begin er nog graag bij hebben. Want ja, dat is natuurlijk wel het vakgebied van Strooijer in en verkopen. Kijk, Jan kijkt natuurlijk minder naar de lange termijn.
De omloopsnelheid van de technisch directeur in Nederland ligt hoger dan van de trainer. Ooit hebben we bedacht, die trainers die zijn zo weg. We moeten iemand in die club aanstellen die het lange termijn beleid controleert, bewaakt, uitvoert. Dat werkt helemaal niet.
Is ook geen misselijke baan.
Nee, maar heeft het ook niet zoveel zin om dus een TD te hebben die het hele technische beleid in handen geeft, die alle contacten heeft, die de hele scouting op poten zet en dan na anderhalf jaar, twee jaar vertrekt of ontslagen wordt. Dus je kunt het ook veel beter als je de mogelijkheid hebt qua club, het aantal mensen hebt... die ook kunt betalen op een fatsoenlijke manier, dan kan je dat veel beter opknippen in een paar functies. En dat zie je ook gewoon al meer gebeuren.
Maar goed, Arnold heeft er wel heel goed over nagedacht. En is daar heel lang mee bezig geweest. En heeft daar ook wel echt al goede ideeën over. Heeft ook echt in de jeugdopleiding meegelopen laatste tijd. Heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Dus ja, ik denk dat hij het wel aan zou kunnen. Maar goed, aan de andere kant, ja, je hebt ook dat, met dat andere gedeelte te maken. En ja, daar stelt hij zich wel best wel kwetsbaar in op. Hè? Je kunt ook denken van, ik doe alles wel, ik kan alles. Maar hij wil echt wel strooien. Hij zal één deze dagen wel met strooien om de tafel gaan zitten. En
ja,
maar wat jij schetste, dat is dus iets wat Arnold, zeer slimme jongen, dat heeft hij dus op papier gezet. Hè? Dit is niet iets wat hij, dus dit is de situatie wat hij het liefst wil. Dus dat geeft wel aan dat hij
een
slim is, nagedacht hebben. AZ heeft in verkoper in dienst genomen. Alleen verkoper, volgens mij. Tenminste, dat hoor ik dinsdag.
Alles goed.
In verkoper. Nou ja, dit is dus, omdat hij zo slim is, Arnold, heeft hij dit natuurlijk al gezien. Oké, wat heb ik nodig om dit te kunnen doen? En ja, nou, daarom denk ik, wij weten inderdaad niet of hij deze functie zomaar kan en of hij zin heeft om 80 uur aan zijn telefoon te zitten. En weet je, al die dingen, want dat is het wel.
Impopulaire beslissingen nemen.
Is niet zo zwaar als voetbalanalist, maar het dus komt wel in de buurt.
De algemeen directeur, Paul van der Kraan, vertrekt er ook. Jan Dirk van der Zee, die wordt genoemd. Is het de belangrijkste kandidaat om daar de algemeen directeur te worden? Maar ligt volgens mij
niet meer, denk ik.
Niet meer? Nou, ligt niet zo goed daar?
Nou ja, hij was tot afgelopen weekend stond hij met stip op nummer 1. Maar toen is dat in de media verschenen. En de reacties die daarop kwamen vanuit meerdere geledingen waren zo negatief. Dat hij op dit moment niet meer de droomkandidaat is.
Maar waarom negatief?
Nou ja, mensen hebben ook al ervaring met hem als directeur amateur voetbal. En dat, ja, om nou te zeggen dat hij onomstreden is bij de KNVB sinds 2015, dat kunnen we niet zeggen.
Heeft dat te maken met de proefballonnetjes die opliet? Ja, uitslagen die geschrapt moesten worden, dat soort.
Ja, het is een optelsom van heel veel dingen eigenlijk. Hè, waardoor heel veel mensen denken van, moet hij FC Twente gaan leiden.
Maar is dat nou wel een goede zaak? Dat toch met alle respect de fans een potentieel één kandidaat scalperen?
Nee, het zijn niet de fans. Het is ook op de werkvloer dat daar ook mensen niet echt stonden te juichen. En je moet je ook afvragen, uit welke koker komt het? Hè? Dat komt uit de koker van de Raad van Commissarissen bij FC Twente. Die hebben in 3 jaar tijd geen opvolger voor Paul van der Kraan kunnen vinden, waardoor Van der Kraan constant weer naar zijn vrouw moest gaan bedelen van, mag ik nog een maandje langer blijven? Inmiddels zit hij er al 3 jaar. Moet hij maar steeds zijn dienstverband verlengen? Dus ja, het vertrouwen in de RVC dat zij met een goede oplossing komen, dat wordt ook wel steeds minder. En dan komen ze met Jan Dirk van der Zee. En ja, dat werd meteen, eigenlijk werd het meteen afgeschoten door heel veel mensen. Niet alleen de fans hoor. Maar dat ze bij Twente wel, de RVC is daar wel van geschrokken.
En
ik kan me niet voorstellen dat Jan Dirk van der Zee nog algemeen directeur wordt van FC Twente.
Zo zie je maar hoe resultaten heel veel onrust verbloemt eigenlijk. Hè? Als je dan dat trekt naar Ajax. Misschien een bruggetje.
Ja, ik wil het inderdaad over Ajax hebben.
Nu al.
Nee, maar met Ajax is het natuurlijk wel van, als het dan hommelen is, slecht op het veld, ja, dan wordt het ook gelijk getrokken met van, ja, je ziet ook boven, is het ook helemaal dramatisch. En hier, zoals ik een beetje beluister, nou, je hebt een algemeen directeur die elke keer moet vragen of die maand mag blijven. Je hebt 2 mensen die twijfelen of ze wilden blijven. En toch, als de resultaten goed zijn, ben je een beetje van, nou, oké, het gaat wel.
Ajax gaat komende week tegen Union Berlin spelen.
Ja.
Oogde kwetsbaar.
2-1 gewonnen bij Leipzig.
Ja, bij Leipzig staan tweede. Ja. Hebben ze gevierd daar dat ze handhaving hebben ze nu definitief binnen. Zo vieren ze het als staan ze tweede als Union Berlin. Ja. Maar Ajax oogde kwetsbaar tegen RKC.
Ja, is nieuw hè? Heb je nooit eerder gezien bij Ajax?
Nou, de laatste weken leek het stabieler.
Nee man, het is toch zo op zo'n dun koordje wat Ajax aan het doen zijn. Hoe zij qua restverdediging, want dat is een ongevenaard in Europa. Dat bestaat helemaal niet. Kijk, RKC, die een prima ploeg is, die kon ze zoveel pijn doen in de eerste helft. Ja, dat is bijna belachelijk.
Maar het is toch heel goed dat het hun nu weer overkomen is, want ze zijn dat er ook niet gek.
Maar de tweede helft zijn ze gewoon 1-1 gaan spelen. En dan hoop je maar dat je meer kwaliteit hebt. Dat hebben ze natuurlijk. Ja, en dan win je zo'n wedstrijd. En Union Berlin lijkt mij een ploeg die beter is dan RKC. Die dan, als je zo speelt, ik snap wel dat de concentratie en al die dingen hoger is misschien of zo. Maar als je zo kwetsbaar is, ja, die zullen dan dat eerder afstraffen, denk ik.
Het zou me echt verbazen als Ajax dit zou deze ploeg zou uit gaan schakelen. De club heeft niet de naam, hè? Union Berlin. Maar het is de laatste jaren echt een vaste waarde in de subtop van het Duitse voetbal. En ontwikkelt zich steeds verder. Hebben niet echt heel veel grote namen.
Nee, want vorig jaar werden ze uitgeschakeld door Feyenoord, twee keer toe.
Ja,
en er zijn niet veel spelers bijgekomen. Doekie kennen we natuurlijk, Becker.
Becker en Doekie speelden, maar het is echt een lastig te bespelen ploeg die heel goed is in de omschakeling. Dus ja, dat wordt wel een kluif voor Ajax.
Zeker, maar zeg ik, ze zijn niet gek. Europees voetbal, Ajax gaat er gewoon het elftal aanpassen. Bessie gaat er gewoon...
Daar roep je om Bessie.
Maar kijk, dat gebeurt alleen maar omdat het zo in de eerste helft werd.
Zeker.
Als ze daar gewonnen had,
nee, maar
prima 3-0.
Gunstig wat er gebeurd
is. Maar dan had je echt van, we zijn echt goed bezig. Ja,
maar niet. Dus ga je nu in Europese wedstrijd ga je aanpassen. Alvarez in middenveld, Bessie als centrale verdediger. Dan mag je aannemen dat het verdedigend wel wat beter staat. Voorin hebben ze natuurlijk kwaliteit genoeg om ook tegen deze tegenstander doelpunten te maken.
Ja, en de focus moet er ook zijn. Het is natuurlijk wel goed
Klaas
dat mensen zoals Leon en andere mensen Union Berlin omhoog. Want er is niks ergens om eigenlijk tegen een team wat ik dacht. Als je daar niet van kan winnen.
Om ze te helpen dit, hè?
En zeer goed zijn. Ja, dat is dan weer anders. En ik neem aan dat ze beelden kijken en dat soort dingen. En ja... Structureel vind ik wel dat John Heitinga's grootste job is om de spelers duidelijk te maken wat in godsnaam restverdediging is. Dat die niet zomaar blind naar voren lopen als linksback, als de rechtsback ook al weg is. Ja, dat soort dingen is schrikbarend soms om te zien.
Maar lag het dan niet aan de poppetjes? Want de roep was er om Wijndal, die is dan in het elftal gekomen. Alvarez speelde achterin en het blijkt alsnog kwetsbaar te zijn. Nu is Bessie dan weer terug. Die was eigenlijk al afgeschreven. Hoe moet je dat dan zien?
Heeft ook wel met kwaliteit te maken natuurlijk achterin. Maar het is logisch als Klaassen eruit gaat en je komt met Alvarez op middenveld en Bessie, heb je toch, mag je aannemen, een betere restverdediging staan. Meer spelers die defensief denken. Ja, ik bedoel, die backs die spelen aanvallend. Wijndal heeft zijn hele leven aanvallend gespeeld bij AZ. En hebben ze ook om die reden gehaald bij Ajax. Niet omdat hij heel goed kon verdedigen. Dat deed hij bij AZ ook niet. Kan geen verrassing zijn. Dus,
maar er zijn gewoon momenten waar je denkt, hoezo ga je nu lopen?
Ja,
Blijf nou heel even daar en wacht de situatie. Dan kan je alsnog erin lopen. En Wijndal heeft daar echt een handje van om gewoon... Oké, ik moet naar voren, dus ik loop maar. En ook, zeg maar, diagonaal in.
Maar die beelden laat
drukte.
Je dat toch zien, Kenneth? Ik bedoel, wij hebben die beelden bij ons ook bij de NOS geanalyseerd. Dan zie je inderdaad dingen gebeuren dat je denkt, het kan niet waar zijn. Nee. Ik bedoel, als zij 1 uur lang met z'n allen die beelden gaan zitten kijken, dan zien ze dat toch. Dan denken ze van, dat kunnen we niet doen donderdag. Dan gaan we er echt met 4-0 op of zo. Dus dan moet er wel iets landen van wat ze daar zelf ook terugzien. Maar, of ze kunnen het niet.
En aanvallend, zou jij hetzelfde gaan spelen als nu tegen Union Berlin, dus met Tadic in de spits? En niet bijvoorbeeld met Brobbey, die wel in ieder geval de topscorer van de Eredivisie
is. Ja, maar Bergwijn is waarschijnlijk beschikbaar. Dat is natuurlijk ook wel ten opzichte van Concezao misschien aan de linkerkant. Als je hiervoor gekozen hebt, Tadic, want het is een beetje van, als Bergwijn terug is, dan is misschien Tadic of in de spits of niet spelen. En dat is lijkt geen optie voor Tadic, dus... Dan wordt het in de spits, denk ik.
Ja, maar ze spelen toch ook goed sinds hij in de spits speelt, aanvallend? Dus dat
ze hebben heel goed gedaan tegen Excelsior en tegen...
Cambuur en tegen Twente.
Maar Tadić zou niet goed genoeg zijn om tegen de nummer 2 uit Duitsland te spelen?
Tuurlijk wel. Ja. Nee, maar ik ben ook geen... Want ik heb nog steeds Tadić op mijn netvlies tegen Real Madrid uit in spits. Dus dat kan altijd wel daar spelen, maar...
Brobbey scoort natuurlijk iedere keer als hij invalt. Is topscorer in Nederland.
Dus, laat hem maar invallen. Ik denk niet dat ze
laat hem maar invallen.
Union echt onder de indruk is als Brobbey zal gaan spelen. Als ze het nog kennen van Leipzig. Dan denk ik zo,
het is voor hem een lastige situatie, dat is helder. Voor trainer ook, maar ik bedoel, iedereen hier aan tafel ook zal zeggen, ja, jammer voor Brobbey, maar we spelen met Tadić. En dat is voor Brobbey nu de boodschap, dat hij zich richt op die invalbeurten. En dan scoort hij veel, komt er meer ruimte. En dat kan straks in die Europese wedstrijd uit misschien ook nog wel een wapen zijn. Maar ja, op dit moment, als iedereen fit is, dan is hij voor die 3 posities voorin geen optie. En bedoel, Kudus
doet
het goed.
Hij zelf verpest, hè? Hoewel die ook in eerste instantie misschien ook wel wat vaker gebruikt had moeten worden, vind ik, in het begin van het seizoen. Door het trainen, maar daarna, de momenten dat hij speelde, was het ook allemaal te weinig.
Klopt.
PSV tegen Sevilla, donderdagavond. Sevilla, geen sterk jaar. Wie is favoriet, PSV? Sevilla?
Sevilla, hoeveel keer hebben ze de Europa League gewonnen?
7 keer.
Dus ik denk wel dat ze favoriet zijn, ja. Maar misschien wel een beetje 50-50 ook. Ik bedoel, PSV zijn tekenen van een soort van herstel. Ook wel wisselvallig, maar dat geldt voor alle Nederlandse clubs. Maar
Is Sevilla favoriet, eerlijk gezegd.
Ja. Wel iets favoriet,
Sevilla, ja. Is toch gewoon... Ja. Weet je, ze spelen wel minder, maar is wel een subtopper in Spanje. Nou, die schat ik toch wel...
Stonden wel lang tegen de degradatie te vechten dit jaar.
Ze hebben wel een selectie waar je wel veel hoger moet staan in La Liga. Dus ik denk inderdaad ook Sevilla wel...
Maar PSV heeft wel wapens. Ik bedoel, je kijkt altijd van, heeft een ploeg wapens? Ja. En die hebben ze.
Maar je hebt favorieten, je hebt kansloos verhaal. Nee, dat is natuurlijk niet, het is gewoon een favoriet. En, maar ja, de tussenronde is wel grappig.
Ja, want Feyenoord en AZ hoeven niet in actie te komen.
Nee, dat is natuurlijk puur winst.
Het is leuk om Xavi Simons natuurlijk te zien tegen Sevilla. Ik bedoel, doet het geweldig in de Eredivisie. Maar dit is wel weer een ander soort testcase. Nou, hij kent de competitie, kent het land. Ik bedoel, ik ben echt nieuwsgierig of hij daar ook zijn stempel zo kan drukken als afgelopen weken. Waar hij ongrijpbaar is in de Eredivisie.
Gaat veel over het contract van Xavi Simons.
Ja.
Wat moet hij nu doen?
Wie?
Xavi Simons.
Uitbuiten de situatie. Zorgen dat hij een heel goed contract krijgt bij PSV. Ja. Want dit gaat natuurlijk wel PSV geld kosten om die clausule eruit te krijgen. En hij is een bloedvorm. Dus ja, weet je, je voetbalcarrière is maar zo lang. Dus als je in een positie zit waar jij in een situatie, omdat je die zelf gecreëerd hebt door het goede spel. Ja, dan is het aan jouw zaakwaarnemers om daar een goede deal uit te krijgen.
Maar wel bij PSV vind jij?
Ja. Ik vind wel dat hij ook voor moet gaan. Want hij had het ook gisteren of eergisteren over dat, weet je, zijn leven is de voetbal. Of hij wordt boos als hij die bal niet krijgt. Ja, dan moet je natuurlijk niet nu transfers gaan maken naar de Premier League of naar whatever. Want dat zal die niet al te veel die bal zien op de training.
Want even voor de duidelijkheid. Hij heeft bij PSV wel een meerderjarig contract getekend. Maar het is wel zo dat hij na dit jaar kan zeggen van ik ga terug naar Paris Saint-Germain.
Ja, en wat wel duidelijk is, maar wat wel duidelijk is geworden is dat hij dus niet dat kan doen. En dan wordt hij gelijk doorverkocht aan een andere club. Dus
hij moet hem verhuren. Dat zou dan wel kunnen.
Dus hij moet bij Paris Saint-Germain zeg maar terug. Maar het lijkt mij dat het in de voor Xavi Simons is om bij PSV te komen. Hij is 19 jaar oud.
Mm. Maar is het niet belangrijk voor hem dan ook dat PSV in ieder geval dit seizoen bij de eerste 3 à 4 eindigt? Stel dat ze geen Europees voetbal halen.
Maar daar heeft hij gelukkig zelf inbreng in.
Klopt. Maar zou hij daarom niet wachten? Want hij wil misschien volgend jaar in ieder geval wel. Nou ja, maar Champions League is Europa League spelen.
Als je zaakwaarnemer bent van hem, zou ik helemaal inderdaad geen haast maken. Wat is het probleem? Hij speelt fantastisch, hij kan alles nog doen. En hij kan inderdaad even afwachten hoe goed het met PSV gaat. Pimenta, zijn manager, zeg maar, die zal het ook zeker wel doen. Hij hoeft helemaal niet nu te beslissen. En als PSV daar nu misschien achteraan zit, dan moet hij dat even van zich af duwen. En hij kan, wat Kenneth bedoelt, als die clausule eruit gaat. En hij tekent, nee, maar het gaat over geld. Hij kan nu bij wijze van spreken misschien wel 30-40% van het toekomstige transferbedrag gaat hij straks natuurlijk opstrijken. Als hij voor 80 miljoen over 2 jaar naar de Premier League gaat, dan komt er 30-40 miljoen los voor hem. Dat kan hij nu proberen in dat nieuwe contract te krijgen.
Maar we praten nu altijd over geld en dat is volkomen logisch, zo werkt het. Maar zo'n jongen, 19 jaar, die je hoopt toch ook dat zij in zijn omgeving wel mensen zijn van, het is toch wel verstandig dat je...
Ja, maar dat is toch ook wat we zeggen.
Maar is hij zelf niet zo verstandig? Hij maakt zelf zo'n verstandige indruk. Ik denk niet eens dat hij dat nodig heeft. Ik vind die jongen voor 19 jaar zo in balans en zo volwassen. Maar bij hem maak ik me daar nog geen zorgen
naar
over.
Paris Saint-Germain,
toch?
Als jonge jongen?
Ja, maar hij heeft daar gezeten. Hij kent Parijs, hij kent Barcelona. Ik bedoel, dat triggert hem denk ik niet zo.
Ik denk heel toevallig in zijn geval dat hij een groot voordeel heeft gehad. Dat hij eigenlijk nu op 19 jaar leeft en zo fysiek sterk is door in het buitenland gevoetbald te hebben. Hij is natuurlijk niet vanuit Nederland, zeg maar op zijn 15e of zo. Hij is toch vanuit Barcelona heel jong. En dan, dus dat je nu profijt daarvan
hebt. Hij speelt nu voor het eerst in Nederland.
Ja, dus het is niet... Maar het is natuurlijk in zijn belang om zoveel mogelijk te spelen. En welke competitie is daar uitstekend voor? Dat is de Nederlandse competitie. En deze situatie heeft hij natuurlijk zelf gecreëerd door zijn zeer goede spel.
Je noemt Paris Saint-Germain. Morgen gaat de Champions League ook weer beginnen. Geweldig affiche. Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Messi gelukkig weer aan boord. Mbappé ook weer aan boord. Het rommelt wel wat. 2 nederlagen op rij daar in Parijs.
Ja, we staan nog steeds 9 punten voor.
Neymar ruzie met de voorzitter. Maar ja, geweldig wedstrijd om naar uit te kijken.
Jazeker. Bayern grote favoriet, vind ik. Ik vind ze wel minder vorm. Maar Bayern is... Weet je, Paris Saint-Germain heeft de betere voetballer, denk ik. Alleen qua fitheid, qua loopvermogen, qua... Ja, die kunnen wel Paris Saint-Germain zoveel pijn doen daarin. Dus ja, ik vind dat Bayern favoriet is.
Maar De Champions League, daar kijk je echt naar uit. Maar niemand heeft het erover dat Real Madrid een prijs heeft gewonnen. Hè. Dat zegt toch ook hoe dat leeft. Hè. Dat,
ja. We moeten een einde aan gaan brengen. Ja, ik wil het nog over Wijnaldum hebben. Ik wil het over tal van dingen hebben. Ja, maar de tijd zit er alweer op. En ik denk dat we straks echt moeten gaan kijken. Want we gaan nu een 3 uur durend programma op deze zender krijgen. Bloedverwanten voor Thijs. Ja. Voor Thijs Slegers. Ik zou zeggen, allemaal goed kijken. En dat is allemaal voor het werven van bloed en stamcel doneren. Dank u wel voor het kijken. Dank u wel jullie aan tafel. Tot de volgende keer.
Ja, ook.